Ik heet iedereen heel hartelijk welkom. Normaal gesproken stond Jan Dijs hier, dat weten de meesten nog wel, denk ik. Die heeft wel de liederen uitgezocht. Maar we zingen ze deze morgen zonder nadere toelichting. Dat betekent dat we de liederen die op de liturgie staan, dat zijn de 5, nu gaan zingen. En vervolgens dan zal er stil gebed zijn en zal de dienst gaan beginnen. Hartelijk welkom nogmaals, zeker aan degene die niet gewoon zijn om in de kerk te zijn, die misschien voor het eerst zijn. Vanmorgen zal er wel wat bijkomen, vermoed ik. Ook de thuisluisteraars een hele gezegende dienst namens de kerkenraad. God zegen.
Thank you.
namens de kerkuitgemeente nog een paar afkondigingen vooraf. Aansluitend aan de dienst zingen we zo mogelijk staande het lied Ere zij God. Morgenochtend komen we opnieuw samen om 9:30. Zaterdag 31 december is er de oudjaarsdienst, die begint om 7:00. En zondagmorgen zal de dienst beginnen om 10:00 in verband met nieuwjaarsdag. Sommige mensen liggen dan iets later op bed de dag ervoor. En daarna zal er koffiedrinken zijn en gelegenheid om elkaar de goede wensen te geven voor het nieuwe jaar. Dus let u een beetje op de tijden van de komende diensten. Tot slot de collecten, dat zijn er 3. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de diaconie, met als doel Stichting Ontmoeting. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En het kistje bij de uitgang is bestemd voor zending en evangelisatie. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we de dienst samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het is met recht een feest om verheugd van te zijn, vandaar dat we gaan zingen op Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Psalm 75, het eerste vers. Deze kerstdag belijden wij het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zeker vandaag mogen we ons ook verbonden weten met allen die overal ter wereld de naam van de Heer Jezus Christus belijden, vaak in veel zwaardere omstandigheden dan wij. We denken aan hen die vervolgd worden, die op de vlucht zijn, die omwille van de naam van de Heer Jezus verdrukking wordt aangedaan. Laten we daarna zingen op Psalm 136, vers 23, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. 136, vers 23, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u, van jou, spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de 3e dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel,
zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Kerstdagen gaat de Bijbel open, 3 keer bij Lucas 2, vanmorgen, vanavond en ook morgenochtend. We lezen vanmorgen Lucas 2, het kerstevangelie, vers 1 tot en met 7. Vanmorgen is de schriftlezing Lucas 2, vers 1 tot en met 7. We lezen daar. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. Is er plaats voor Jezus? Dat is de vraag die vanmorgen centraal staat in de preek. Een vanzelfsprekend antwoord zou je verwachten: is er plaats voor Jezus? Maar zo vanzelfsprekend is het blijkbaar toch niet volgens Lucas. Vers 7b is daarom de tekst voor de preek vanmorgen, omdat voor hen, inderdaad, er staat niet voor hem, maar voor hen geen plaats was in de herberg, maar bij die hen is de Heer Jezus begrepen. We willen in de voorbeden denken aan Karin van Eck, uiteraard zou ik haar zeggen. We bidden voor haar ook in deze dagen om de ontferming van de Heer en de kracht en nabijheid van hem. En we denken ook aan Wim den Boer, het zijn heel spanningsvolle weken voor hem en zijn vrouw, omdat in de eerste weken van het nieuwe jaar een scan zal zijn en de uitslag die ook zal aangeven in hoeverre de tumor gegroeid is of juist niet. Laten we voor hen, laten we voor elkaar bidden. Wat een vreugde, Heere, trouwe God en Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Op deze plaats, waar het evangelie in de kribbe van het woord naar ons toekomt. In een week die gestempeld werd door het bloedvergieten, ver weg en dichtbij. Kerst na Berlijn. Hoe moet dat? Als kerst alleen een uitvinding van mensen zou zijn. Als kerst alleen een programma zou zijn wat mensen ervan moeten maken. Als kerst niet was, wat uw woord zegt, dat in de volheid van de tijd uw Zoon naar deze wereld gekomen is en ons vlees en bloed heeft aangenomen. Goddank, Heere, dat u ons niet in deze door de zonde getekende werkelijkheid overlaat aan onszelf, maar dat u op bezoek bent gekomen. Al was er niemand die u verwachtte, al vond u geen plaats, toch kwam u. En al had u niets om uw hoofd op neer te leggen, en al was aan het eind van het leven zelfs de hemel voor u gesloten, toch wandelde u 33 jaar lang op deze aarde die om onzentwil, zo zegt de Bijbel, vervloekt is. Wij danken u, Heere, uit de grond van ons hart dat kerst geen vroom verzinsel van mensen is, geen stichtelijk idee van een dominee bedacht in een grijs verleden, maar dat kerst geschiedenis is en het geschieden in diezelfde dagen, toen Augustus het voor het zeggen had en de macht had, toen er geen geestelijke en geen bloeiende kerk was, toen uw volk Israël zich niet uitspande in verwachting naar de Messias, maar toen het zo donker was, kwam u, 2000 jaar geleden. O Heere, wat hebben we het nodig, dat te horen vanmorgen, juist als we in de war zijn door alle berichten uit het nieuws. Want wie zegt dat het volgend jaar kerst niet in Rotterdam is, of nog eerder zelfs. Wat zijn we overgeleverd aan mensen. Als we u buiten beschouwing laten, dan moeten we het hebben van politici, dan moeten we het hebben van beveiliging, dan moeten we het hebben van allerlei andere instanties. En we danken u, Heere, dat ze er zijn en dat ze zich inspannen om het recht zijn loop te laten hebben en alle onrecht te bestrijden. En we bidden ook, Heere, dat het gezegend mag worden. Maar ten diepste, u, Heere Jezus, kunt de ware vrede gebieden op de wereld en in ons hart. En daarom bidden we dat we deze kerstdagen, hoe leeg we ook in de kerk gekomen zijn, hoe gebutst en gebeukt ook, hoe verward misschien ook, hoe aangeslagen, hoe weinig geestelijk, hoe moe van alles, van het leven, ook van de dagelijkse gang van het leven, dat we door uw genade vanmorgen de Heer Jezus uit de handen van de Vader mogen ontvangen, door het geloof ons hele heil in hem mogen zien. We bidden dat voor jongeren en ouderen, voor onze kinderen. We zeggen u dank dat we ook gisteravond met elkaar zo'n fijn kerstfeest mochten vieren, dat onze kinderen op verschillende manieren het kerstevangelie belicht hebben. En nu mogen we er als het ware over doormediteren, over de plaats die er niet was voor u, opdat u tegen ons zou kunnen zeggen, er is een plaats voor jou bij mij. Zegen ons, Heer, als we samen zijn. We bidden ook voor de thuisluisteraars en we denken dan in het bijzonder aan de ouderen, aan de eenzamen en alleengaanden die deze kerstdagen zo moeilijk vinden. We bidden ook voor de zieken die er niet kunnen zijn. We denken aan Karin die stellig met ons meeluistert. We bidden, Heere, wilt u in uw ontferming aan haar denken en haar in deze dagen op een heel bijzondere wijze laten bemerken dat u de oorsprong bent van alle goed, dat u aan de wieg staat van het ware geluk en dat alleen in de kennis van u en in de omgang met u de enige zekerheid in leven en sterven ligt. Troost haar, Heere, met uw aanwezigheid. We bidden ook voor Wim en voor Els in deze spannende weken. We dragen hen aan u op, Heere, en we bidden dat ze zich ook vanmorgen getroost mogen weten door uw woord. Geef dat ze in de kracht van u mogen voortgaan, ook als ze zelf soms geen kracht hebben. Wees met anderen die niet met name genoemd worden, maar die op een andere wijze uw troost en hulp nodig hebben. Als we aan de grond zitten, psychisch, depressief zijn, als we op relationeel gebied van alles hebben meegemaakt, heren. Ontferm u over ons. Zegen ons deze dag, heren, uit de hoge hemel. En wees aanwezig met uzelf, met uw woord. Wat troost en wat hoop geeft in alle omstandigheden. En we bidden voor uw kinderen, voor degenen die u mogen volgen in het leven, om nader onderwijs, om vreugde in u. We bidden voor al uw kinderen op deze wereld, ook zij die het zwaar hebben vandaag, die aan de kant worden gezet, die het lot van de meester ondergaan. U werd geen plaats gegund en daarom wordt ook ons geen plaats gegund. Zegen, heren, allen die u volgen. We bidden voor uw volk Israël, voor wie u kwam en voor wie u zult komen. Geef dat de verwachting van hem mag zijn. En dat het deksel van het gezicht mag vallen door uw genade en door uw goedheid. Opdat Israël, ja en de volken om hen heen, ja de hele wereld zal belijden. Dat deze vorst Messias Jezus Christus is. Hoor ons gebed, heren, in de naam van uw Zoon, onze Heiland. Amen. We zingen samen ter inleiding op de preek uit Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade en ook het derde vers. We zingen Psalm 98, vers 2 en vers 3. is er plaats voor Jezus. God zoekt een plaats voor zijn zoon. God vindt een plaats voor zijn zoon. Die twee gedachten vormen de kern van de preek. Is er plaats voor Jezus? God zoekt een plaats voor zijn zoon en we zullen horen, hij vindt er geen. Maar dan toch, op een heel ongedachte wijze, op een ongedachte manier, God vindt een plaats voor zijn zoon. Maar het gaat anders dan wij vermoeden, hoopten, verwachten. Maar zo blijkt God de God te zijn van genade voor zondaren. Is er plaats voor Jezus? God zoekt een plaats voor zijn zoon. Wat vindt u, gemeente? Verdiende die terrorist, die koelbloedig met zijn vrachtwagen de afgelopen week in Berlijn op die kerstmarkt binnenreed, verdient zo'n man een plaats in de samenleving? Wat zegt u? Ik denk dat niemand zijn vinger zou opsteken vanmorgen. Maar zou zeggen, ja, natuurlijk. Zo'n man hoort in onze samenleving thuis, wat denkt u? Nee, ja. Voor zulke mensen is er geen plaats en dan mag je blij zijn dat er instanties zijn, beveiliging, politie, rechters uiteindelijk, die bijdragen aan een klein beetje meer leefbaarheid op deze wereld. Maar het is wat, hè? Bizar, toch? Dat gebeurt een week voor kerst. Nee, dan onze kerstliederen. Nu zijt welle komen, Jezus lieve Heer. Hij komt van al zo hoge, van al zo veer. Mooi hoor, die liederen. En zing maar gerust heel veel rond kerst. Maar met dat lied krijg ik toch wel een beetje moeite. Nu zijt welle komen. Want Jezus verdiende geen plaats, kreeg geen plaats in de samenleving van toen en van nu. Dus ja, als wij heel hard lopen te zingen, nu zijt welle komen, dan moeten we ook maar eens bedenken wat we zingen. Ik zou op zijn minst zou je dan toch in Lucas 2 een comité van ontvangst verwachten, vindt u niet? Als een hoogwaardigheidsbekleder naar Nederland toekomt, neem Obama, die 2 jaar terug voor de nucleaire top in Nederland kwam. Nou, we hebben met alle egards ontvangen. Iedereen stond klaar. Kosten nog moeite werden gespaard om deze man binnen te halen. Obama in Nederland. Tjonge. En dan Jezus. Niet dus. Niet welkom. Doet gemeente kerst, kinderen, kerst. Dat hele verhaal, die hele geschiedenis die jullie wel kunnen dromen. Dat gebeurt allemaal achteraf. Daar heeft niemand erg in. Het gebeurt allemaal in een onbetekenend dorpje. Er nog geen stipje op de wereldkaart is. Weet je wie er aan de macht is? Toen, 2000 jaar geleden. Nou, we hebben het gelezen in diezelfde dagen. Keizer Augustus, dat is de man van naam. Dat is de man die de lakens uitdeelt, dat is de man die de geschiedenis bepaalt, dat is de man die geschiedenis schrijft. Want als je geschiedenisboeken opent, dan kom je zijn naam nog tegen. En notabene, Lucas geeft er zelfs 5 hele verzen aandacht aan. Het is 1 lange zin, Lucas 2 vers 1 tot en met 5. We hadden toch wel wat meer verwacht, gemeente, of niet, van de komst van Gods Zoon naar deze wereld. Had God niet kunnen zorgen voor wat meer aandacht, wat meer publiciteit? Als God een voet op de aarde zet, is er niemand die ook maar het besef heeft dat er iets gebeurt. Pas naderhand, de herders, de wijzen en natuurlijk, dan wordt het een hele stoet. En dan wordt het een hele rij, zeker. En dat gaat nog steeds door. En het wordt een schare die niemand tellen kan, zeker. Maar wat gebeurt er op dat moment? Als Gods Zoon geboren wordt als mens op de aarde. Niets. Is dat het nou, gemeente, kerst? Zo onbeduidend, zo onbetekenend, dat je met een paar regels klaar bent. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou en ze baar daar eerst geboden zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. Dat is het, meer niet. Moet je daar nou warm voor lopen? Op eerste kerstdag. Het tekent natuurlijk wel de geestelijke situatie van toen, hè, van die dagen. Er was blijkbaar niemand die hem verwachtte, terwijl de beloften uit het Oude Testament wel spraken van een Messias die komen zou, voor zijn volk. Maar ja, zal het er ooit van komen? En dan in ieder geval toch niet op die manier en daar. Een Messias, dan denk je aan een koning en een paleis, dan denk je aan een leger, dan denk je aan macht, dan denk je aan heerlijkheid, aan praal, aan schittering, aan uitdelging van de vijanden, maar dan denk je toch niet aan een baby in een kribbe. ...2000 jaar later, we schrijven 2016... is de wereld wat veranderd? Is het een beetje beter op geworden? Is het er wat leefbaarder op geworden? Wat vindt u? Met alle goed bedoelde initiatieven van politici en noem maar op, wordt het wat beter op? Wij leven op deze aarde en we doen ook net alsof de aarde van ons is. Of je nou dominee bent of vrachtwagenchauffeur. Je leeft en je woont en je wandelt en je werkt. En ja, ook al zijn we dan geen Obama of Rutte of zo. Toch proberen we wel onze invloed uit te oefenen hier en daar. De aarde, dat is ons terrein. En we gaan ook gewoon onze gang. En als het erop aankomt, trekken we ook niks van de ander aan, toch? Die duwen we gewoon opzij, letterlijk, of met woorden. De aarde, gemeente, wat vindt u? Daar hebben we toch eigenlijk wel recht op die aarde? Een stukje ruimte om te leven? En als we niet genoeg hebben, desnoods ten koste van de ander, de aarde is groot genoeg, toch? En desnoods doe je het met de vrachtwagen. Om ruimte te scheppen. Ik zeg maar even heel cynisch. Maar dan komt het hopelijk wel aan. Ten koste van anderen. Ruimte maken. Op deze aarde. Gaat om mij. Om mijn godsdienst. Gemeente, en wat in het groot gebeurt, dat gebeurt in het klein evengoed. Alles staat of valt met de ruimte die ons gegeven wordt. En ja, waar het niet gegeven wordt door anderen, dan nemen we het over de rug van een ander heen. Ja, we moeten de wereld maar niet romantischer maken dan die is, gemeente. Het wordt er echt niet beter op, echt niet. En ook al doen we onze uiterste best om het allemaal een beetje verdraagzaam en liefelijk te laten verlopen, je hoeft geen christen te zijn vanmorgen om te signaleren dat de verkilling en de verharding toeneemt. Gaan we praten met de politieman in onze gemeente. Wat die allemaal tegenkomen. En nog is het einde niet. Het wordt allemaal nog veel gekker. En dat hoeft u niet te geloven omdat ik het zeg. Ik spreek alleen maar de Bijbel na. De liefde zal verkillen. De verdraagzaamheid zal nog meer verminderen. En het wordt nog erger dan ooit tevoren. Wat een wereld, hè? Gemeente, nou even eerlijk. Als we al niet rekenen met de ander. En als het er soms in de gemeente aan toe kan gaan zoals het er in de wereld aan toe gaat. Gewoon van dat ellebogenwerk. Wegduwen. Plaats maken voor mij. Hup. Aan de kant jij. Zouden we dan met God anders omgaan? Als we al zo moeilijk met elkaar overweg kunnen. Hoe moet het dan in onze relatie met God? Is die er? Een relatie. Rekent u met God? Reken jij met God? Is hij het centrum van je denken? Van je leven? Bepaalt hij je doen en je laten? Is het je hartelijk verlangen? God, uw wil geschieden. Leer mij naar uw wil te handelen. Draait mijn leven om hem? Ach, gemeente, ik heb met hem afgerekend. Ik heb hem buitenspel gezet. Op een grove manier. Of heel geleidelijk. Ik heb hem doodgezwegen. Misschien ben je er nu ook al mee bezig. Hij is aan het kloppen op de deur van je hart om je tot nadenken te bewegen. En je gaat bewust aan andere dingen denken. God, kan mij het schelen? Die zet je toch buiten de deur? Kerst zonder Jezus, is dat echt zo slecht? Heb je Jezus nodig om echt kerst te hebben? Weet je, wie zit er op Jezus te wachten vanmorgen? Goed beschouwd. Toch niemand. Gemeente, als dat de stand van zaken is, dan is het zo'n ontzaggelijk wonder dat na het eerste en het geschieden in vers 1, Lucas toch doorschrijft in vers 6 en het geschieden voor de tweede keer. Want waar ik niet op God zit te wachten, waar Jezus mij liever kwijt dan rijk is, daar begint hij en het geschieden. 2000 jaar geleden was de wereld er niet anders aan toe dan nu. Wat dat betreft had hij net zo goed in 2016 kunnen komen. Als 2000 jaar geleden. Verbaas je erover, gemeente, dat er 2000 jaar geleden echt een kribbe gestaan heeft op de aarde. Echt. Het is echt gebeurd. Het is geen vroom verhaaltje. En weet je, dat laat zien dat waar de aarde vol is van wreedheid en bloedvergieten, vol is van egoïsme en hoogdravendheid, hoogmoed en valse nederigheid, dat God toch met die aarde van doen wil hebben. God maakte die aarde. Hij heeft haar tot aanzijn geroepen. Psalm 24 zegt het. De aarde is des Heren en alles wat daarop is. En op die aarde maakt hij plaats in zijn goedheid. Voor bomen, voor struiken, voor vogels, voor dieren. En uiteindelijk ook voor de mens. Hij gaf ons een plek om te wonen en te werken. Om de aarde te bebouwen en te onderwerpen. En we mochten met Gods goede schepping doen wat we wilden, binnen de kaders die God gaf. En het ging zo dramatisch mis. Toen Adam en Eva God buitenspel zetten en het oor leenden aan de boze. En dan, gemeente, begint er een geschiedenis van op- en ondergang. Het Oude Testament is vol van neergang, van opgang, van hoop, van ingezonken hoop, van verwachting, van ingezonken verwachting. Maar God beloofde toch aan Adam al zijn zoon te geven. En dan gebeurt het, gemeente. En dan zal God toch wel ergens een plaats kunnen vinden om zijn zoon een kraamkamer te geven. Dat moet het toch wel zijn als er voor ons plaats is op de wereld. Als God in zijn goedheid aan ons ruimte geeft om te leven. Dan zal het toch voor zijn zoon ook wel een plekje zijn. Ja, dan zijn we midden in de geschiedenis. In die bekende geschiedenis dat Jozef en Maria op reis zijn. Maria hoogzwanger en ze komen aan in Bethlehem. En ja, zo stellen wij ons dat dan voor. Hè? Dan zijn ze van herberg naar herberg gegaan en ze hebben overal aangeklopt. Is hier nog plek? Kunnen we erbij? Maar ja, alles was vol en uiteindelijk komen ze dan in een soort stal of wat het dan ook geweest is. Een verblijfplaats, komen ze terecht en daar gebeurt het. Nou, dan stellen we toch nog een beetje romantisch voor. Want ik lees nergens in mijn Bijbel dat er staat dat de herberg vol was.
Wat staat er wel dan?
Goed lezen. Er was geen plaats. Geen plaats voor hen. Tweepoot bedoel ik. Voor Jozef, voor Maria en voor het kindje. Als ze echt niet verder meer kunnen, als de zoektocht ten einde is, blijkt er uiteindelijk geen plaats te zijn voor hen. En dus ook niet voor hem, voor Jezus. En daarom schrijft Johannes later, hij is gekomen tot het zijne, tot zijn eigen volk Israël. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat zien we op aangrijpende wijze in onze tekstgemeente, terwijl heel wat mensen zich vorstelijk laten verzorgen in de herbergen. Is er voor Jezus geen plek. En dat is een voorteken van wat komen gaat. Als Jezus hier afgescheept wordt met een plekje onder de beesten, dan is dat een voorteken van wat in het verdere van zijn leven gaat gebeuren. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Misschien vraagt er iemand vanmorgen, maar dominee, hoe kan dat nou? Waarom eist God dan geen plek voor zijn zoon op? De aarde is toch van hem? God kan toch ruimte maken? Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Hij zou een legioen engelen naar Bethlehem kunnen sturen. En die zouden hun werk kunnen doen. Zodat er plaats zou komen. En desnoods in Jeruzalem. En God doet het niet. Zo zitten wij aan elkaar. Hè? Als wij geen ruimte hebben, rechthebbend als we zijn, dan scheppen we ruimte. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Gemeente, mag ik u vanmorgen iets zeggen over wie God is? God is geen God die met het mes op de keel u liefde afdwingt. Maar God toont zijn liefde in de kwetsbare gestalte van zijn zoon. Die je kunt afwijzen, die je kunt negeren, die je kunt doodzwijgen, die je ongeïnteresseerd kunt laten praten. Zo zoekt God een plaats, gemeente, op deze hele kwetsbare manier. Maar uit pure liefde. Om te laten zien dat God geen God is. Die met harde hand het uit je hart wil krijgen. Ik heb u lief, heren. Maar die het op een hele liefdevolle wijze wil laten verkondigen, wil laten zeggen. Vrede op de aarde, in de mensen een welbehagen. Gemeente, zo is God. Hier zien we Gods welbehagen in deze tekst. Gods welbehagen in mensen. Pure, eenzijdige liefde. Zo zoekt hij een plaats voor zijn zoon. Niet met grof geweld, maar op die zwakke wijze. En gemeente, dat doet hij nog. Want hij zoekt ook nu nog een plaats voor zijn zoon. Toen in de geschiedenis en nu in ons leven. En weet u, daar mogen we ons met elkaar over verwonderen vanmorgen. Dat God ons niet over heeft voor onszelf, maar dat hij op zoek is naar een plek om zijn zoon te openbaren. Zodat we met Paulus zouden kunnen zeggen, het heeft God behaagd om zijn zoon in mij te openbaren. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat de Heer Jezus waarde voor je krijgt. Dat alles wat aan hem is, begeerenswaardig gaat worden voor jou. Daar is God op uit. Terwijl God wist wat zijn zoon te wachten stond, opende hij de hemel. Terwijl de zoon rijk was in heerlijkheid bij zijn vader, werd hij arm om ons rijk te maken. Wat is dat een wonderlijk evangelie, vindt u niet, gemeente? God laat zich in de hoek duwen, naar de rand duwen, want dat gebeurt hier in Lucas 2. Omdat ik hem aan zijn hart ga. Hoe meer je erover nadenkt, hoe minder je ervan begrijpt. Dat is liefde. We hebben hier te maken, gemeente, met een God die zich laat afdanken. Dat wat ik doe bij hem, onbewust of bewust, negeren, hem doodzwijgen, hem laten nodigen en niet op zijn nodigingen ingaan, dat wat ik doe bij hem meer dan eens, dat ondergaat zijn zoon in Bethlehem. Geen plaats. Terwijl hij een plaats aan het zoeken is. Gemeente, wat kunnen we anders zeggen vanmorgen tegen elkaar dan dat kerst, om met de woorden van Da Costa te zeggen, echt een feest is waarin het waar is, alle roem is uitgesloten. Ik roem in vrije gunst, in vrije genade. Alleen, God zoekt een plaats voor zijn zoon. Maar hoe moet dat, gemeente? Terwijl God zoekt, geen plaats, lezen wij, er was voor hen geen plaats. En onze tweede gedachte, ja, God vindt dan toch uiteindelijk een plaats. Jozef en Maria vinden een plaats voor Jezus. Niet, hè, gelukkig, toch nog een plekje. En daarom de kribbe, nee, geen plek. Geen plaats. En daarom moet hij in die voorbak ter wereld komen. Op geen andere plek. Schrijnend is dat. En ik heb het al gezegd en ik zal het wat uitwerken nu. Zoals zijn geboorte is geweest, zo is zijn hele leven geweest. Kinderen in de kerk, de Heer Jezus, toen hij geboren werd, had hij nog een plekje om zijn hoofd op neer te leggen. Al was het dan een trog. Hij kon zijn hoofd ergens neerleggen. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt als hij zo'n 30 jaar oud is? De vogeltjes hebben nesten en de vossen die hebben holen waarin ze kunnen slapen, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan neerleggen. En het wordt nog erger. Helemaal aan het eind van zijn leven, als hij tussen hemel en aarde hangt, is hij niet meer welkom op de aarde? En gaat zelfs de hemel dicht. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, dat zit allemaal al opgesloten hier in dit kleine zinnetje. Geen plaats. Van meet af aan is het lot van Jezus geen plek te hebben, geen thuis te hebben, zoals zoveel vandaag in deze wereld geen thuis, geen plaats hebben om hun hoofd op neer te leggen, verstoten, op de vlucht zijn, vreemdeling geworden, geen vaste verblijf, status. Nou, dat maakt Jezus al mee als baby. En dat is even een uitstapje, maar dat raakt natuurlijk ook Jozef en Maria, dat begrijpt u wel, hè? Wat Jezus ondergaat, ondergaat ook Jozef en ondergaat ook Maria. Ik bedoel die eenzaamheid. Dat verstotene. Dat naar de rand geschoven worden. Ga ik te ver vanmorgen, gemeente, als ik mag zeggen dat hierin ook iets uitkomt van de verbondenheid van allen die Jezus belijden met de meesten. Ik denk even aan wat IS heeft gedaan in Noord-Irak toen ze dat enkele jaren geleden binnenviel. Daar leefden christenen en wat deed IS? IS die schilderde op de huizen van de christenen een N, Nasrani, christen. En daarmee werd je voor je leven getekend. Je was een christenhond. Voor jou geen plek in de samenleving. Dat betekende, je was vogelvrij verklaard. Iedereen kon met je doen wat hij wilde. Geen plek. Ook vandaag. Voor zoveel. Die de naam van Jezus belijden, tot vuil gemaakt. Wat dat betreft, gemeente, hebben we een ongekende luxe positie vanmorgen. Denkt u niet? Wij zitten hier vredig bij elkaar in de kerk. Geen beveiliging. Geen politie op wacht. En ik kan vrijuit zeggen wat de Bijbel mij voorzegt. Dat is niet normaal hoor. Dat is echt niet normaal. Dat is heel ongewoon. Want de meerderheid van de christenen, die kent dit niet. U herinnert zich misschien nog Habila. 1,5 jaar geleden, hier in de kerk, hier voorin. Uit Nigeria. En zijn verhaal. Dat hij na de dienst ook zei. Het is ongewoon, waardeer het, koester het, dat dit de gewone wijze van samenleven is. Vervolging van de meester, die zal haat ondergaan, die zal afwijzing ondergaan, die zal verdrukking ondergaan. En daarom kijk maar niet vreemd op, jongens, als je hart uitgaat naar de Heer Jezus en je ondergaat afwijzing. Of je wordt met de nek aangekeken. Denk dan maar aan deze tekst. Er was voor Jezus geen plaats. Zou er dan voor mij plaats zijn? Nou ja, bij wijze van uitzondering eigenlijk in Nederland. Dan nog. Of je wordt verdragen tot op zekere hoogte. Nou ja, dat even als zijstraat. Maar laten we dat wel bedenken vanmorgen. Christus, verstoten, verworpen, van begin tot eind. Hoe komt dat nou? Wat is nou de reden dat het zo met Jezus begint en dat het zo met hem moet aflopen? Dat er nergens plek voor hem is. En gemeente, dat komt ergens vandaan. En de diepste reden is deze, en dat staat al heel vroeg in de Bijbel, dat de aarde vervloekt is om mijnentwil, vanwege mij, vanwege mijn verlaten. Want wat hadden we een zee van ruimte gemeten, Adam en Eva, het hele paradijs stond tot hun beschikking. Maar toch die grens opzoeken, toch nog meer ruimte proberen te krijgen, die ene boom, die paar vruchten. En de duivel wist ons te verleiden tot zonde en de aarde werd in plaats van de plek van zegen, de plek van de vloek. En ik weet zeker dat er vanmorgen mensen zijn die dat aan den lijve ondervinden. Dat de aarde geen plek is van zegen, al voel je je misschien gezegend en al zijn er zeker dingen waarvoor je dankbaar bent. Maar dat de aarde ook de plek is van gebrokenheid. Dat zijn er velen vanmorgen. Die zeggen, ja, zo is het. Het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Wat is er al veel over me heen gegaan? Wat is er al veel in mijn huis gekomen? In mijn gezin gedrongen? In mijn eigen leven gekomen? Verdriet. Eenzaamheid. Vragen. Lijden. Problemen. Geen antwoord. De aarde is de plaats van de zwart geworden. Uitzichtloos soms. Zo realistisch, gemeente. Op die aarde komt Jezus. Daar daalt hij af. Daar doet hij intreden. Daar wil hij beginnen en daar wil hij zijn werk voleindigen. Het lot van een balling ondergaan. Omdat de aarde de plaats is van de vloek en de smart. Hoe zegt Jesaja 53 het? Hij heeft onze krankheden gedragen. En neem dat maar in de meest brede zin van het woord. Onze pijn, mijn moeite, mijn afgematte leven, mijn afwijzing, mijn depressie, mijn uitzichtloosheid, mijn eenzaamheid. Hij heeft het gedragen, ondergaan. Gemeente, dan wordt die kribbe niet zomaar een plekje waar Jezus, nou ja, eigenlijk een beetje toevallig, omdat nou alle hellebergen vol waren, toevallig daar neergelegd werd. Het moest zo gaan. Er was geen plaats voor Jezus. En daarom moest hij daar in de kribbe neergelegd worden. Teken van de vloek, teken van nederigheid. En nu ga ik nog een stapje verder. Jezus komt niet alleen midden in de werkelijkheid waarin de gevolgen van de zonde hem overspoelen. Maar Jezus komt ook in de werkelijkheid om de zonde zelf te dragen. Vanaf het allereerste begin. Waarom moet Jezus in de kribbe gelegd worden? Om de toorn van God tegen de zonde van het begin van zijn menswording tot aan het eind van zijn leven op de aarde voor ons te dragen. Zo bezien, gemeente, kun je kerst niet losmaken van Goede Vrijdag en kun je de kribbe niet isoleren van het kruis. Er loopt een regelrechte lijn van kerst naar kruis op Goede Vrijdag. En weet je, gemeente, wat nou het wonderlijke is? En dan breekt wat mij betreft het evangelie echt open. Bij alles wat tot nu toe gezegd is. Wat nou het wonderlijke is, waar God geen plaats vindt voor zijn zoon, dan alleen die kribbe, daar waar je het niet verwacht, daar blijkt dat er voor mij een plaats is bij hem. Als je de preek zou moeten samenvatten, zou je met deze zin mogen samenvatten. God vond geen plaats voor zijn zoon, zodat ik een plaats vind bij hem. Onthouden. Als je nou alles vergeet, al die woorden die over je uitgegoten worden, want het zijn er heel wat. Ik hoop dat u komt vanavond en morgen, 3 keer Lucas 2... Ik heb er moeite voor gedaan om het voor te bereiden. Probeert u wat moeite te doen om te komen. Dat even tussen haakjes. Maar bij al die woorden die over u uitgegoten worden, dit niet vergeten. God vindt geen plaats voor zijn zoon. Opdat ik een plaats bij hem zou vinden. Ik mag het u zeggen vanmorgen. Er is plaats. Terwijl het gaat over geen plaats. Er is plaats. Bij Jezus. Want hij komt in onze benauwdheid, in onze engte, in onze zonde. Daar daalt hij helemaal af, in die werkelijkheid. Getekend door bloed en door geweld. Zodat ik een plaats mag vinden bij hem. Wat je verleden ook is. Ze heeft niet zo'n fraai verleden vanmorgen mee te nemen. Ik mag u iemand voorstellen, de Heer Jezus, die niets op zijn kerfstok heeft, die met zijn onschuld jouw schuld volkomen kan bedekken. Er is plaats bij de kribbe. Pure liefde, gemeente. En nu zit u hier. En misschien is het voor de 30ste keer dat u kerst viert, of voor de 50ste keer. En ik vraag u, kent u Jezus? Hebt u hem beter leren kennen in de afgelopen jaren? Hebt u meer van hem leren kennen? Bent u vertrouwder met hem geworden? Is die naam voor u alles geworden? Nee? Of moet je misschien zelfs zeggen, nou, om eerlijk te zijn, dominee, al die jaren kerst hier in Abbenbroek, het laat me koud. Het laat me echt koud. Echt, ik kan er gewoon helemaal niks mee. Luister. Jij kunt niks met hem, hè? En hij kan alles met jou. Weet je wat wij zouden doen? Als wij tegen elkaar zouden zeggen, nou, ik kan er helemaal niks met jou. Sorry, maar dan is het voorbij, hè, het contact. Dan ga je uit elkaar en kijk ik elkaar niet meer aan. Zo zitten we in elkaar. Als God er niet verroedt. En wat doet de Heer nou vanmorgen? Die zegt niet, nou, goed, als jij niks met mij kunt, voor jouw 10 andere vriend. Dit is het evangelie, waar ik niks met hem kan, kan hij alles met mij. En waar ik hem misschien afwijs, subtiel of heel grof, rechtstreeks of heel geslepen, daar komt hij opnieuw vanmorgen en nodigt hij met de liefde van zijn hart. Er is een plaats bij mij. Kijk naar de kribbe. Kijk naar het kind in de kribbe. Kom in gedachten mee naar Bethlehem. Je kunt er zo binnenvallen. Met alles wat je bedreven hebt. Weet je wie de eerste waren die bij Jezus op bezoek kwamen? Inderdaad, de herders. Had je het ooit verwacht? Mensen van zo lage kom af. Met zo'n verleden wellicht. Dat maakt het kerstevangelie tot het evangelie van, ja, van pure liefde en van eenzijdige liefde ook. En Christen, je mag je verheugen en je verwonderen. Je verheugen in en verwonderen over deze zaligmaker. Die niet loslaat wat zijn hand begon. Jij valt jezelf zo tegen. U valt God zo tegen. En vanmorgen is hij er weer. In het evangelie van de kribbe van de kerstdag. Buigt hij zich over je heen en hij zegt: geef mij je hart. Kom maar, zoals je bent. En dan zou je heel grof vanmorgen zeggen: Jezus, met u kan ik niets. Hij is het die vanmorgen tegen je zegt: jonge vriend, al wijs jij mij af, ik trek mij niet terug. Stel nou dat God dat gedaan had. 2000 jaar geleden, dat hij gezegd had: er is niemand die mij zoekt, er is niemand die op mij wacht, die mij verwacht. Ik trek mij terug, ik laat de aarde geworden. Gemeente, wat zou er dan van de wereld terechtkomen? Het wordt er allemaal niet beter op. Wij hebben de Heere Jezus nodig. Zijn liefde, zijn vrede in ons hart en zijn vrede op de aarde. God buigt zo diep, gemeente, in dit evangelie van kerst. Ja, je kunt vanmorgen zomaar met rechterrug doorlopen. Dat kan. Je kunt het zomaar weer naast je neerleggen. Dat laat God in zekere zin gebeuren, maar niet zomaar. Vergeet niet dat het hem alles kostte. Je kunt hem afdanken. Je kunt hem ook naar vanmorgen afwijzen. Aan de kant schuiven van weinig waarde achten. Maar vergeet niet dat je dat doet ten koste van zijn liefde. Ten koste van zijn zoon. Ten koste van zijn goedheid. Waarom buigt God nou zo diep? Waar is hij nu op uit? Gemeente, hij wil in mijn leven plaats maken voor hem. Zodat het de plek wordt waar hij recht van spreken krijgt. Echt, dan wordt je leven er een stuk mooier op. Gelukkiger op. Vrolijker op. Nou, dat zou ik misschien niet direct zeggen. Maar het leven krijgt wel diepgang. Een bodem. En het krijgt perspectief. Zonder Jezus, las ik deze week ergens, is je kerst mis. Ja, dat is wel waar. Want met alle kerst, vreugde die wij zoeken buiten de kribben en buiten Jezus, bij alle gezelligheid, en hou me ten goede, ik ga niet afgeven op gezelligheid, wij maken thuis ook gezellig, maar bij alles wat we zoeken aan vreugde en gezelligheid buiten Jezus, zijn we er niet. Want gemeente, na tweede kerstdag pakken we de draad weer op en gaan we verder. En dan? Niemand mag vanmorgen zonder hoop naar huis. Wij mogen leren vanmorgen dat Gods genade verder reikt dan mijn onverschilligheid. Dat Gods liefde verder reikt dan mijn verlorenheid. Dat Gods welbehagen verder reikt dan mijn door de zonde getekende verleden. Als God plaats maakt voor zijn zoon in een kribbe, wil hij het ook doen in mijn hart. Hoe gaat dat dan? Daar zorgt hij voor. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dan gebeurt het zomaar vanmorgen onder de preek. Je was niet eens op zoek naar hem. Je kwam hier, nou ja, omdat het kerst is vooruit en het is zondag. En ondertussen is hij gekomen om te zoeken, jou te zoeken en zalig te maken. Hebben wij geen invloed op? Doet hij. Verrassend genadig. Oh, het is zo zonde gemeend om hem de deur te wijzen. Het zal je eeuwig berouwen. Als je deze zaligmaker laat kloppen op de deur van je hart en zegt, voor u geen plaats. Vol is vol. Ja, waarmee dan? Vol is vol. Waarmee dan? Waarmee is je leven vol dan? Ja, met... Nee, misschien kun je wel een hele rij opnoemen. Hobby's, mijn werk, ambities, idealen, dromen. En je kunt ze allemaal concreet maken ook, al die dingen. Ja, ik geloof dat je hoofd daarmee vol kan raken. En dat je tijd en je energie daarmee vol kunnen zijn. Ik geloof toch echt niet dat je hart daarmee vol raakt. Nee, dat geloof ik niet. Er is maar één die ons leven vol, vervuld kan maken van diepe vreugde en verwondering. En dat is hij die gezegd heeft, nog is er plaats. Geen plaats voor Jezus. 2000 jaar verder, geen plaats voor Jezus. In 2016, geen plaats voor Jezus. Hoe lang hebben we nog? Ik weet het niet. Geen plaats voor Jezus. Maar gemeente, ik mag u wel zeggen, tegelijk zeggen, nog is er plaats. Want zijn huis moet vol worden. Hoe dan ook. Wie komen daar? Plaatsweigeraars. Mensen die Jezus de deur hebben gewezen. Calvijn zegt, Christus werd iedere plaats geweigerd, opdat voor ons de hemel geopend zou worden. Nou, dat is eigenlijk het wonder van Psalm 118. De steen, dan denk je maar aan de Heer Jezus, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, wat moet je er nou mee? Lastige steen, die is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Zo wordt het kerst. Met Jezus in de kribbe. Met Jezus in mijn hart. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 118 vers 11. Psalm 118 vers 11 als antwoord op de preek. Met die woorden, heren, mogen wij tot u komen. Het is een wonder in onze ogen. We begrijpen er helemaal niets van. We staan erbij en we kijken naar dat het gebeurt. Gebeurd is en ook opnieuw gebeurt in levens van zondaren. En wat een genade als we ervan mogen weten. Dat u in ons leven de hoeksteen geworden bent op wie het hele gebouw rust. Dat bij al het eigen bouwen, het eigen initiatief nemen om ons leven op de rit te krijgen, u er genadig doorheen kwam, met uw Heilige Geest alles ondersteboven wierp, zodat er plaats kwam voor Jezus, die met de liefde van zijn hart en de aandrang van de liefde op de deur van ons hart klopte. Doe mij open. O, we danken u, Heere, met allen die van die genade mogen leven en die uitzien naar de tweede komst van u. De komst die uiteindelijk de vrede zal betekenen voor de hele wereld. Zover is het nog niet en daarom bidden wij dat we in gespannen hoop en verwachting zullen leven. Die gebaseerd is op wat gebeurd is in het verleden. Dat u gekomen bent naar deze wereld. Heere, doe ons ook vanavond en morgen daarin allerlei andere toonaarden van horen. Van de vreugde, van de diepte van het kerstevangelie. Laat het smaken naar meer. Laat het de vreugde in u mogen bevorderen. En zo de duivel op afstand houden. Zegen ons, Heer, ook als we wellicht met familie of vrienden samenkomen. Laat het goed, gezegend, gezellig mogen zijn. Vol van u. We danken u dat u kracht gaf om te preken. Stem gaf. Bijstond. Geef dat we elkaar morgen in deze kerk weer mogen zien. Dat vragen wij van u, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Psalm 150, vers 1. Tref uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.